Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal dominee M. Verkoten uit Elspeet voorgaan. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconie-collecte van vorige week voor de evangelisatiepost in Horst heeft €161,45 opgebracht, waarvoor hartelijk dank. Zondag 27 januari op voor te gaan, 's morgens om 10 uur, kandidaat G.A. van Ginkel uit Maartensdijk in Stavelin. En 's avonds om 7 uur hoopt kandidaat van Ginkel dan voor te gaan om 7 uur in de Westerkerk. De komende weken worden weer de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Het jaarthema is Geef voor je kerk. Deze week wordt de envelop bij u bezorgd en de week daarna weer opgehaald. En de telavond is donderdag 31 januari. Dit alles zou de Heere willen en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En in verband dat de dominee een beetje aan de late kant was, hebben we besloten om geen voorzang te houden.
Ja, voordat we de dienst beginnen, even dit. Mijn verlichting die was stuk geraakt. Dus ik heb met gedimd licht al die tijd gereden. Dus ik hoop dat ik straks wel iemand kan vinden in het midden van de gemeente die mij kan helpen. Dat ik met volle licht weer naar huis kan gaan. Maar het belangrijkste zou zijn is we vanavond nog een klein beetje licht van boven mogen hebben. Maar goed, dat is natuurlijk wat anders als licht op de weg. Maar laten wij deze dienst nu beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden. En de overste der koningen der aarde. Amen. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des Heren en zijn sterkheid en wonderen die hij gedaan heeft. Kom, laten we dit gaan zingen. Het is Psalm 78 en daarvan het tweede vers. Psalm 78 en daarvan het tweede vers.
Thank you.
Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden en in gemeenschap met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben leren lief krijgen door belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof en in ieder spreken in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. O grote God, aan de avond van deze dag mogen we hier bijeen zijn rondom uw woord. Heere, het is alles wat later als gepland. Want om 7 uur was er nog geen voorganger, hè? Die was onderweg. En hoe? U hebt hem toch nog veilig hier gebracht. Maar geef, Heere, dat het niet te vergeefs is dat we vanavond elkaar mogen ontmoeten bij de geopende Bijbel. En als vanavond ook opnieuw een begin gemaakt wordt met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. O grote God, ontferm u zich over ons en geef dat de woorden van u gepredikt mogen worden met kracht en met majesteit. En dat er nog winst mag geboren worden, Heere. Winst voor de eeuwigheid. En dat er nog harde harten geraakt mogen worden. En dat jongens en meisjes ook mogen verstaan wat het enige is in het leven wat houvast biedt. Zoals de catechismus ook begint, wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven. Heere, wees met ons, gedenk de thuisluisteraars, gedenk hem die het moeilijk hebben, die verdriet en smart hebben. Heere, geef hen ieder wat nodig is. En dat de uitgangen van deze dienst mogen juichen tot de eer en de verheerlijking van uw naam. Gedenk de kerkenraad. Gedenk dominee Budding die hier arbeiden mag. Een geruime tijd. Stel hem tot een rijke zegen. En dat de gemeente nog mag groeien in breedte en in diepte. En Heere, waar wij ook geconfronteerd worden met kerkverlating en in kerkscheuring en zoveel andere dingen meer. O grote God, gedenk nog, gedenk nog, gedenk nog. Gedenk in de toren des ontfermens. Zie op ons allen neer in gunst van boven. Gedenk de arbeid van zending en evangelisatie. Gedenk de vervolgde kerk, gedenk het volk van Israël. Breng ze tot de kennis van de Heer Jezus. En dat uw lof vanavond mag klimmen uit het stof. Wij vragen het u niet omdat we het zouden verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. Wij openen Gods woord in Jesaja 40 en daarvan de verzen 1 tot en met 11. Jesaja 40... Vers 1 tot en met 11. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat er strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, omdat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor alle zonden. Een stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden en alle vlees tegelijk zal zien dat het de Heer, dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt roep en hij zegt wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en als een goede tierenheid is een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af. Als de geest des Heren erin blaast, voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Klim op een hoge berg, o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zegt de steden van Juda. Zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. En zalig zijn zij die het woord van God horen, maar het ook bewaren in hun harten. Amen. Gemeente, wat is het waar? Nou ja, dat kan nooit anders, want Gods woord is de waarheid. Maar wat is het toch echt waar? Wat Hosea zegt, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Omdat ge de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen. Een volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Ja, de geleerdheid neemt overhand toe. Dat moeten we heel eerlijk zeggen. De kunde op allerlei terreinen. Geweldig, wat een kunde is er. Wat een know-how, zeggen we dan. Wat is er een kunde? Je staat er versteld van wat de mens niet kan. Dat hij opereren kan met op afstandsbediening. Onbegrijpelijk. Ja, kan wel ook wel misgaan. Maar wat kunnen de mensen veel? Ik las van de week dat de Chinezen dachten, tenminste, ze hadden geprobeerd om wat te zaaien op de maan. En dat was nog ontkiemd ook. Wat kan die mens veel? Wat is die kennis groot? Wat is die kennis groot? Maar ja, dat is allemaal kennis voor de tijd. Maar nou moeten wij allemaal sterven. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar er zijn niet zoveel mensen die kennis hebben van dingen die daarna zijn. Die over dood en graf gaan. Dat hangt er maar een beetje bij. Ik zeg niet, het is een reformatorische school, dat zeg ik niet. Het was een christelijk VWO, maar ja, van die jongens en die meisjes mag je nog heel wat verwachten. Die christelijke jongens en meisjes, tweede of derde VWO, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Daar werd eens gevraagd door de docent, wie weet er iets over de drie-eenheid Gods? En toen was er één die zegt, ja, ik dacht dat ik het weet. Ik dacht het. Klas van 20, ik dacht het. Nou ja, vertel het dan maar aan de leerlingen. En toen zegt hij, je hebt God de Vader. Dat is goed. En je hebt God de Zoon. Dat is ook goed. En lieve mensen, het gaat er niet om hilariteit te wekken. Het zijn hoogst ernstige zaken, maar het is God de Kleinzoon. Meer weet ik niet, dat was het. God de Vader, de Zoon, de Kleinzoon. De Heilige Geest. Hij was net als Apollos wellicht. Ik heb ook niet of het een Heilige Geest is. En wist niet wat de drie-eenheid was. Een andere gelegenheid, even op zo'n christelijke school, precies zo, VWO, 2, 3, derde klas. Ja, niet reformatorisch, maar dat volgt wel hoor, dat volgt wel. Want we moeten niet de hoge dunk hebben van de kennis, ja, van alles en nog wat, maar van het woord. En toen vroegen ze een leerling, en wat weet jij van Pasen en Pinksteren? Nou, zegt hij, op Pasen is Christus opgevaren naar de hemel. En met Pinksteren is die aangekomen. Je zegt, ja, zou die jongen er nou mee gespot hebben? Nee. Dat is de onkunde. De domheid in de dingen van God. Kijk, als er nou een Mohammedaan zegt, er is een vader, een zoon en een moeder. Ja, dan denken ze, ja, de Rooms hebben tenslotte over Maria. Dan kun je die mensen niet kwalijk nemen. Maar wat is de onkunde groot? U zegt vanavond, wilt u dan vanavond dat wij heel veel gaan weten? Dat zeg ik niet. Dat is het ook niet. Dat is het ook niet. Dat een 18-jarige zal zeggen, nou, ik wil wel eens een hele lezing gaan over de rechtvaardigmaking. Nou, daar kun je je vingers bij aflikken, maar met stabbelend hoofd. Dat is het ook niet. Dat is het ook niet. Al is het wel waar, wat in het hoofd niet zit, dat kan ook in het hart niet komen. Het is vanavond dat we opnieuw gaan beginnen met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. Het leerboekje van onze kerk. Ja, er is ontzaggelijk veel mis in die hervormde kerk. Nou ja, sommigen zeggen dat die niet meer bestaat. Ik dacht het nog wel hoor. De Heer heeft hem er niet opgegeven. Maar het leerboekje, dat is er ook nog. Het leerboekje van de kerk. En dat is dat leerboekje waarvan die oude man, nou ja, tegenwoordig is dat niet oud meer, maar 73 was die Kolbrugge, dat je die eenvoudige Heidelberger, hou daaraan vast. Zullen we het vanavond eens gaan doen? Beginnen weer met die Heidelberger. En dan gaan we naar zondag 1. Zondag 1. En in zondag 1, daar luidt de vraag, wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven, dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mij, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, en al zo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. En hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat geen deze troost zaliglijk leven en sterven moog? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. De enige troost in leven en sterven. Nou willen wij daar vanavond het werk van Vader, Zoon en Heilige Geest in bezien. En dan met name de betaling door de Zoon, de bescherming door de Vader en het bereiden door de Heilige Geest. En daar zit ook het tweede vraagje en een antwoord ook bij. Dat is ook allemaal bereid door de Heilige Geest, want het gaat niet om een kennis. Hij zegt van hoeveel stukken zijn er nodig? Ja, dat kan ik zo zeggen, 3 stukken. Ja, maar dat ik er doorheen gekropen ben, begrijpt u? En dat doet de Heilige Geest, die bereidt dat. Die werkt dat. Die leidt ons in die waarheden. Nou, we gaan eerst samen zingen. En dan wordt er gecollecteerd voor de u welbekende doeleinden. Wij gaan samen zingen op Psalm 119, vers 25, 38 en 41. Psalm 119, vers 25, 38 en 41. Thank you. Gemeente, we zouden dus vanavond willen spreken over de enige troost in leven en sterven. En dan wilden we dat doen aan de hand van een drietal aandachtspunten. De betaling door de Zoon. De bescherming door de Vader. En het bereiden door de Heilige Geest. Gemeente, ze zeggen wel eens: wie de jeugd heeft, die heeft de toekomst. En daar zit wel wat in. Daar zit wel wat in. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En heel veel bedrijven die spelen daar ook op in om de jeugd ergens bij te betrekken. En zelfs in de politiek, of je links bent of rechts. De SGP heeft een jongerenorganisatie, maar de Partij van de Arbeid heeft het natuurlijk ook. En GroenLinks zal het ook wel hebben. Maakt allemaal niet uit. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat heeft ook Frederik de Vrome geweten. Frederik de Vrome, die man die was keurvorst van de Palts. U moet weten dat het hele Duitse Rijk, dat bestond vroeger uit allerlei staatjes en stadstaatjes en hertogdommen en graafschappen. En de regio Heidelberg de Palts, die stond onder leiding van Frederik. Frederik van der Palts. En deze man die was van huis uit rooms-katholiek, maar hij trouwde met een Lutherse dame. En er zijn zoveel dingen in zijn leven gebeurd dat deze man ook protestant werd. En dat hij zelfs gereformeerd werd. Ja, niet in de zin van gereformeerd, nou ja, hij verandert zoals wij van bakker veranderen. Dat we eens wat anders uitproberen. Maar gereformeerd hier en hier. Dat moet je goed onthouden, want je kunt gereformeerd zijn op gereformeerde grondslag. Maar het gaat natuurlijk om het hart. Ik denk aan die jongen, die had het syndroom van Down. Ja, dat was niet een jongen die heel veel vragen op de beleideniscategorisatie kon beantwoorden. Die zou zondag één niet op kunnen zeggen, hoor. Misschien zondag, ja, misschien vraag en antwoord twee. En vraag en antwoord drie, waaruit kent ge uw ellende? Maar verder, nou nee, dat toch niet. En toen kreeg hij op de catechisatie de vraag, waar is de Heer Jezus geboren? Ja, dat kon hij niet zeggen, was hij kwijt, die zenuwachtig ook. Nou, die dominee hielp hem een beetje, zei, begin met een B, ja, daar kwam hij nog niet uit. B, en hij zei nog niks. Toen zei die kerkenraad, nou, hij dit nog niet weet. Hij nog niet weet dat de Heer Jezus in Bethlehem is geboren. Weet je wat die knaap zei? Ik weet niet dat hij in Bethlehem is geboren, maar ik weet wel dat hij hier is geboren. En lieve mensen, daar gaat het natuurlijk om. Daar gaat het natuurlijk om. Maar ja, de Heer houdt er geen domme mensen op na, want er staat in de in Deuteronomium 6, dat we over de dingen van God, dat ze wordt spreken met de kinderen, bij het opgaan, bij het bed gaan, over de straat gaan, enzovoort, enzovoort. We doen er alles aan, jonge vrienden, om te leren. En ja, hoe lang duurt dat eigenlijk? Want ja, hoe lang werkt een mens? Ja, ik weet het, de AOW-leeftijd is bij 67 en misschien als jullie gaan, als jullie ouder gaan worden, is misschien wel 87. Dat zou zomaar kunnen. Dat weten we allemaal niet. Want ja, dat zou zomaar kunnen. Maar ja, wat werkt de mens nou? Wat zijn de uren nou, de jaren die een mens werkt? Dat een mens leeft. Maar nou die eeuwigheid. Maar voor het aantal uren dat die mens werkt, dat die mens leeft, is die heel erg bezig. Maar nou komt die grote eeuwigheid eraan. En toen zijn die Frederik de Vrome, er moet een boekje zijn, een onderwijsboekje wat voor de jeugd is. En dan moet elke zondag uitgepreekt worden, 52 zondagen, daar komt het dan ook vandaan, die is verdeeld in 52 zondagen. En dan had hij ook besloten, want ja, als wij naar de kerk gaan, dan wordt het orgel gespeeld. Maar Frederik, die hield niet van orgels. Die liet de orgels verwijderen uit Heidelberg, daar vond hij maar helemaal niks. Hij zei, dat leidt allemaal maar af, ik denk daar eerlijk gezegd iets anders over, maar goed. Je kunt het niet altijd met elkaar eens zijn, dat wordt ook een hele saaie bedoeling. Maar toen was het dus, in plaats van orgelspel, zei hij, dan moeten we die catechismus, daar moeten we 9 keer over doen. En dan moet die catechismus maar voorgelezen worden. In plaats van orgelspel, catechismus voorlezen, 's morgens. En 's avonds moet die bepreekt worden, of 's middags bepreekt worden. En dan moet je aan de jonge lui vragen, wat is je enige troost bij de leven? En dan staat Jan op, of Karel, of Heinz, want je had allemaal Duitse jongens natuurlijk. En die moesten allemaal dat antwoord geven. Ik ben hier in de tijd nog wel eens een paar keer mijn vakantie geweest. En op een zekere zondag, ik had niet geruild, en toen had ik vrij. Dan was er omstandigheden gekomen. Ik werd niet ergens, ik hoefde nergens. Toen ben ik in Noordhoorn naar de kerk geweest. En dat was 's morgens heel vroeg, ik dacht van 8:30 de dienst. En ja, daar werd de catechismus behandeld. En toen stelde die dominee, die stelde de vraag. En toen stond heel de gemeente op. Ja, die haalde het boekje erbij uiteraard. En toen lazen ze het allemaal met z'n allen voor. Maar in de tijd van Ursinus en Olivianus en Frederik de Vrome was zo, dan moesten die jonge lui dat opzeggen, om ze maar te onderwijzen. En meer dan 400 bijbelteksten, die staven dit allemaal, want het gaat er niet om om wat regeltjes te leren, maar het gaat er om machtig te zijn in de schriften, en dat we door de schriften onderwezen worden, de schriften die toch de wagen zijn van de Heilige Geest. Frederik de Vrome, die heeft daartoe 2 mannen aangeroepen. En dat was Zacharias Ursinus. Dat was een Pool. Ja, dat is ook een probleem vandaag. De Polen. Ja. Ja, dat is wat. En er zijn mensen die kunnen geen Polen zien. En pas zijn in de gemeente. Ik had er ruzie mee gemaakt. Ja, je kunt elkaar niet eens verstaan. Die Polen ook. Maar Ursinus, dat was een Pool. Daar mogen we heel dankbaar voor zijn. Want die heeft de catechismus uiteindelijk geschreven. Die man kwam uit Breslau. Ursus heette die. Of Beer heette die. Daar hebben ze Latijn Ursus van gemaakt. Er is ook nog een tractor die zo heet, dacht ik. Ursus, sterk als een beer. Ursinus, Ursinus. Ursus, Ursinus, beer. Zacharias de Beer, man uit Breslau, en die heeft die catechismus geschreven. En de eindredactie was van Caspar Olivianus, dat was een bakkerszoon uit Trier, en die is later gaan studeren, theologie. Dat was die eerst niet van plan, want eerst wilde die rechten gaan studeren, maar toen kwam die samen met de zoon, Herman Lodewijk van Frederik de Vrome, kwam die op de Loire, dat ze samen gingen varen, en toen kapseisde dat bootje, en toen hebben ze geprobeerd om die beide jongens te redden. Ze dachten, nou hebben we de prins, maar ze hadden de prins niet, ze hadden Caspar Olewieg, want zo heette die. En toen zei Caspar Olewieg, de Heer heeft mij zo wonderlijk gered, nou ga ik theologie studeren. Ja, toen was hij nog rooms. Maar de Heer is erin meegekomen en hij heeft zijn ogen geopend. En zoals zijn vader het dagelijks brood rondbracht, mocht hij het hemelse brood gaan verkondigen. Nou, die Caspar Olivianus, die heeft als het ware de redactie gehad van die Heidelbergse catechismus. En toen is dit product eruit gekomen. En Frederik de Vrome zal ook wel een beetje meegekeken hebben. En hij zegt, doen jullie dat samen maar. En dat is er nou uitgekomen. En toen was de eerste vraag deze. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Kijk, als je andere catechismi leest, want er zijn heel veel catechismi, dan hebben ze vaak hele andere vragen. Bijvoorbeeld, wie is God? Of wat is het doel van ons leven? En al dergelijke dingen meer. Maar de catechismus van Heidelberg die begint heel concreet met het woord, met die vraag: wat is uw enige troost beide in leven en sterven? U moet goed onthouden die Frederik de Vrome, die man die heeft 5 keer bij het graf van een kind gestaan. De eerste keer ging het over een jongetje van 3, Kareltje. En toen was het Albertina, een meisje van 15. En toen was het Albert, een jongen van 1. En toen was het een jongen van hem die dus samen met die Kasper Oluwieg aan het roeien was. En die is verdronken op de Loire. Een jongen van 15, Herman Lodewijk. 4 kinderen in het graf van de 11. 4 kinderen. En 11 jaar na de Heidelbergse catechismus geschreven is, stierf er nog een jongen van hem. Die was 23. Die kwam om op het slagveld. De mokerij, de 80-jarige oorlog. En toen is die omgekomen samen met 2 broers van Willem van Oranje. Lodewijk en Hendrik. En toen ze vertelde: je zoon Christoffel is omgekomen. Weet je wat die man toen zei? Ik heb liever dat mijn jongen voor de goede strijd is omgekomen, als dat hij rustig zou liggen op het bed van een duivel. Dan wel een man die er verstand van had, dacht u ook niet? Deze man heeft de Heidelbergse catechismus laten opstaan. Toen zei hij: begin maar met de ens van dood en eeuwigheid. Heb het maar over leven en sterven. Ja, het is toch een boek voor de jeugd. Ah ja, oude mensen nou een bezighoudt met: ja, je moet toch een keer sterven, toch? Als je de 70 gepasseerd bent, dan moet je toch onderhand wel eens een keer in de dood gaan denken. Maar als je nou een jaar of 10 bent, en nog wel andere dingen. We moeten het maar niet over de dood hebben. We moeten verstrooiing hebben. We moeten verstrooiing hebben. Tegenwoordig overigens is het wel anders, want nou hebben we het wel over de dood. Maar we zeggen: de dood hoort er gewoon bij. Het is gewoon doodgewoon, zeggen we. Doodgewoon. Ik heb gehoord dat ze her en der, dat dit jeugd bijvoorbeeld met, dat hij een open dag op het crematorium gaat, dan gaan ze met de jeugd mee. Weet je wat er gebeurt als je doodgaat? Ja, zo gaat het, dan gaat dit. Okay. Hoef je helemaal niet bang voor te zijn, dat hoort er gewoon bij. Je zit hier niet leuk, het is geen pretje, maar ja, nou, je voelt toch niks. En lieve mensen, wat is een mens toch op een dwaze wijze met de dood bezig? Frederik de Vrome wist wel beter. Zo is hij trouwens genoemd door zijn omgeving, hoor, de Vrome, want zelf noemde hij zich niet zo. Hij heeft zich wel eens Frederik de Hervormer genoemd. Want ja, er was nogal wat te hervormen daar in Heidelberg. Maar ze noemden hem Frederik de Vrome, want hij moest op het matje bij de keizer komen. Wat is dat daar in Heidelberg? Hebben jullie daar een soort catechismus? En dan wordt er die mensen nog verteld dat de missen vervloekte afgoderijen. Wat is dat? En toen zei hij heel eerlijk, toen heeft hij heel eerlijk zich voor de keizer, heeft hij zich vrijgemaakt. Hij zegt: al kost het mijn hoofd. En toen zeiden al die staatshoofden rondom, tenminste die protestanten: Frederik, je bent vromer dan wij. Wij durfden niet. En daarom heet hij Frederik de Vrome. Nou, we hebben genoeg over die geschiedenis gehad, maar ja, het is wel heel belangrijk, lieve mensen, want wie zijn geschiedenis niet kent, die moet hem overdoen. We hebben het vanavond niet voor niks gezongen. Slans historieblaam, al gaat het dan over de grenzen. Maar ja, hoe komt het nou dat wij die catechismus ook hebben? Nou, dat komt hierom. Omdat er heel veel Hollanders die woonden in die Pals. En daar zat ook Petrus de Teen. En die heeft die catechismus, die heeft die in het Nederlands vertaald. En zodoende hebben wij hem ook. En dan luidt dus die eerste vraag: wat is uw enige troost beide in leven en in sterven?
Wat is nou je troost? Wat is nou je enige troost? Er wordt hier niet gezegd van, wat is uw enige troost? En dan gaat die mens antwoorden en zeggen, oh. En wat is uw enige troost? Dan is er weer wat anders. En wat is uw enige troost? Dat is toch wel heel apart. We komen in sommige dingen niet helemaal overeen, maar in sommige dingen raken we elkaar ook. Ja, dan gaan we naar Ramohomedaan en we komen, ja, we gaan alles langs. En wat is jouw enige troost? Ja, het verschilt hier en daar wel, maar we hebben al wel een soort vrede of zo, weet je niet? En het gaat er maar bij waar je bij goed voelt, dat is onze tijd. Je moet je er vooral goed bij voelen. Je moet je er goed bij voelen. Want ja, de leer, wie praat er nou over de leer? Was dan op in de kennis van onze zalig, maar wie heeft de leer? Heb acht op uzelf en dan op de leer, dat zegt Paulus tegen Timotheus. Maar ja, wie heeft het nou over de leer? We hebben het over de Heer. Ja, daar heb ik het nooit over, hoor. Want dat is voor mij een chocoladefabrikant. De Heer, dat is de Almachtige, de Heere. Dat is een unicum in onze Nederlandse taal. Dat is een unicum in onze Nederlandse taal. Zo hebben we het ook over de kennissen, dat is de bevinding. Zo over een huizen. Dat is een pracht van een huizen, een villa. Huizen is zo'n huis, huizen. En dan hebben we het zelfs over een vrouwen. Een bewindsvrouwen. Dat is niet mijn vrouw. Vrouwen. Heren. Heren. Wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. Wat is uw enige troost? Het is niet, wat is enige troost? Want dat zeggen we ook als enige, daar zit iets troost. Nee, dat is hier niet de bedoeling. Enige troost, unieke troost. Vaste troost. Troost, leven, sterven. Je zou ook zeggen, wij zeggen iets enig, was het enig. Geweldig. Wat is uw geweldige troost? Wat is uw enige troost? Wat is er? En dat is een exclusieve troost, die moet elk mens zo hebben. En nu wat is de troost voor Gods volk? Ja, zo kun je de hele tijd bezig blijven. Wat is de troost voor Gods volk? En Gods volk zus, Gods volk zo. Nou, zegt die Frederik de Vrome, je moet die jongens maar radicaal grootbrengen. En je moet maar niet te veel gaan spreken over wat is de troost voor Gods volk. Want dan wordt het allemaal beschouwing. Ze moeten kennissen hebben. Ze moeten bevinding hebben. Want in de Bijbel is kennis meer dan kennis. Dat is geen bloot verstandswerk. Geheiligde kennis. Yada. Dat is de Hebreeuwse kennis. Als er staat, en hij bekende zijn huisvrouw. Ja, dat is dat kennen. Dat is het innerlijke kennen. Het kennen zoals het in een huwelijk is. Tenminste als het goed is. Dat geen vreemde voor elkaar ben. Dat is het kennen van Gods woord. En dat wist die Paulsgraaf. Hij zegt, zo moeten ze die opgeleid worden. Niet dat we de bevinding in het hart kunnen duwen. Maar wel dat die jongens moeten leren, jongens, meisjes. Het moet in het hart liggen, hoor. Wat is je enige troost, beide in leven, in sterven? Wat is uw, wat is jouw persoonlijk, uw enige troost? En niet in de dood. Ja, het is waar, de dood wenkt ieder uur en zeker in die tijd. Nou, je had de pest. En de kindersterfte. Ik noemde nou net die Paulsgraaf, 5 kinderen kwijt. Maar daar hoefde je geen Paulsgraaf voor te wezen. Dan hoef je niet voor in 1563 te lezen. Ik zal u eens dit vertellen. Jaren geleden was ik in Montfoort op bezoek bij een oude man. En die man die had een boek. En daar stonden allemaal dingen over zijn voorgeslag. Stamboom en zo. En toen stond er ook iemand, die was 2 keer overgetrouwd en die had 21 kinderen gekregen, die 2 huwelijken. 21 kinderen, 2 huwelijken. En van die 21 kinderen, dan moet je maar niet schrikken, gemeente. van die 21 kinderen zijn er 16 als zuigeling gestorven. Bleven er 5 over, ja, maar die ene stierf toen die 4 was. En die andere toen die 10 was. En toen bleven er 3 over die de volwassen leeftijd bereikten. En één daarvan is ooit getrouwd geweest. Ja, degene die een beetje van kerkhistorie houden, die zegt het misschien wel. Want één is er ooit getrouwd met ene dominee P. Kuilman. Dat was de eerste gereformeerde dominee van Houten. Pieter Kuilman. En dat was de opa van den Heuvel, de kerkorde specialist. Die man heet ook Pieter, Pieter van den Heuvel, dokter Pieter van Heuvel. De opa van Pieter Kuilman. Dat is wat. 18 jong gestorven. En als je naar Hellenbroek kijkt, die heeft al zijn kinderen, had er 7, heeft ze allemaal overleefd. Een tijd van veel sterfte, ja, nou ja, dan is het toch vandaag anders. Zeg dat toch niet. Ik denk nog aan die mevrouw die een tijdje geleden die kindertjes overzette. Over de spoorweg met zo'n aparte kar, die oppasmoeder, weet u wel. Ja, en ineens gebeurt het. Kinderen in de eeuwigheid, leven in 2019, ja. Ja, we kunnen heel veel dingen verbeterd hebben met kennis en zo, maar de dood wenkt ieder uur. We moeten allemaal sterven en God ontmoeten. En of je nou oud bent of jong, het komt toch een keer en... En stel je voor dat je 70 bent of 80 of wat zeg ik, 105. Maar je moet een keer. En wat is dan je enige troost beide in leven en sterven? En nu gaat het niet alleen over de dood. Want ja, zo is bij mensen, als ik nou met de dood nog maar eens goed, als ik met de dood... Als ik nou met de dood maar recht ligt. Dan is die net als Bilia, mijn ziel sterven, de dood van oprechte, mijn uiterste gelijk het zijn. Maar nee, zegt die catechisme, wat is je enige troost ook in het leven? Wat is je enige troost in het leven? Want ja, je hebt heel veel mensen die getroosten zich met van alles en nog wat. Deze, ik heb een kruiwagen om door het leven te komen. Daar had ik een goede gezondheid. Ik heb een goed stel hersens. Ik heb papieren. Ik heb een goede gezondheid. Ik heb een lieve vrouw. Ik heb een aardige kinderen die oppassen. En sommigen die zeggen, nou in mijn familie, dan zijn ze allemaal nogal sterk. En gemiddelde leeftijd, 88, 89, dus. Ach, wat een troost, wat een waardeloze troost. Een mens, zegt Pascal, die troost zich van huis. Hij was een Rooms-Katholiek hoor, Pascal. Maar die Pascal, die, een mens die vertroost zich. Met hersenschimmen. Want je hebt totaal geen zekerheid. Dat is allemaal onzeker. Wat is je enige troost? Beide in leven en in sterven. En dan zegt die catechismus dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Geliefde, als er één ding is wat een mens wil, dat is zelfstandig zijn, op eigen voeten staan, op eigen benen staan. En we zeggen, je moet jezelf zijn en je moet voor jezelf opkomen. Dat is onze tijd. Dat is onze tijd, sedert Adam. Want we moeten maar niet te veel zeggen, het is onze tijd, het is de tijd sedert Adam. Echt waar hoor. Dus zij tijd zeden aan. Zelfontplooiing. De dichter Genestet, P.A. de Genestet, de remonstrant overigens, maar ja, die remonstrant, die kon af en toe ook wel eens goed uit de hoek komen. We moeven die alles van die mensen weg doen. Ja, theologisch, dat is wat anders. Maar die P.A. de Genestet, die zegt op een gegeven moment. Wees jezelf, zei ik tot iemand. Maar hij kon niet. Hij was niemand. Dan was dat voor onzin, zegt er een. Ja, nou. Hij zegt, er was een mens, die was niemand, die was niks. Wat was die eigenlijk? En ik, wees jezelf. Zeg ik, maar je moet wel wat wezen dan. Wees jezelf. Maar is de meeste mensen gewoon een slavende massa? Wie is er nou eens gewoon die zichzelf is? Die zich niks aantrekt van de mode en die zich niks aantrekt van wat Piet, Jan, Kees of Klaassen. Maar laat ik het eens heel anders zeggen. Die alleen maar rekening houdt met zijn meester. Meer niet. Ik hou alleen maar rekening met mijn meester. Meer niet. Ik kan. Toen een kind was, toen gingen wij, als het Koninginnedag was, naar het gemeentehuis. Dat was een heel eindje bij ons vandaan, want wij woonden in een buurtschap. En dan kwamen al die buurtschappen en die dorpjes bij elkaar en dan ging je samen allemaal versjes zingen. En dan kwam de burgemeester dan met zijn ketting om en de hele gemeenteraad, dacht ik, tenminste, of de wethouders in ieder geval, en de mensen die een lintje hadden gehad. Ik heb dat nooit zo goed begrepen, dat die mensen toegezongen werden, want ik dacht dat voor de koningin was destijds. Maar goed, en dan zongen we allerlei liedjes en er was er ook een bij, eigen meester, niemands knecht. Daar heb ik ook mee gezongen. En natuurlijk, dat bedoelden wij onafhankelijke mensen. Ja, het is toch wat als je onder de Duitse vlag, nee, ze mogen onafhankelijk zijn, onafhankelijk, ja. Ja, wat zeggen we vandaag onafhankelijk, wij zijn alles in... We zijn een speelbal van Brussel. Maar het is eigen meester, niemands knecht. Niemand wil dat toch? Je wil vrij zijn. Je wil jezelf zijn. Je wil op eigen benen staan. En nou is er een volk, geliefde. Mag ik het vanavond eens zeggen, daar mag ik ook bij horen. Die is blij dat hij niet meer van zichzelf is, maar dat die van een ander is. Want dat leren die kleine kinderen, toch hebben jullie ook al geleerd, laat mij van die grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. Nou, dat bidden we niet meer wel rood zijn, maar wel in die geest toch, dacht ik. We zeggen wel eens, een klein meisje, ik ben vaders meisje. En het meisje, ik ben moedersjongen. Ik hoor bij mijn vader, ik hoor bij mijn moeder. Ik ben van mijn vader, ik ben van mijn moeder. Ik moet er toch niet om denken om op eigen benen te staan. Toen ik een kleine jongen was, ja, u zult het misschien heel kinderachtig vinden, maar ik was een jaar of 10 en toen zei mijn moeder, jongen, wat lig je toch te huilen? Ik zei, ja moeder, Ik zit erover te denken, als ik groter ben, dan ben ik niet meer bij u. Want ja, dan u sterft misschien, of ja, maar we kunnen niet altijd samen blijven. Ik geloof dat de eerste thuis het huis uit was, maar goed, vooruit, dat is wat anders. Maar die geborgenheid. Het is een voorrecht als je mag zeggen, ik voel me thuis geborgen. En weet je wat nou het eigenaardige is van een kind van God? Die zoekt geborgenheid. En die zoekt want hij heeft geleerd, want ja, ik loop al lang vooruit. Maar ja, daar kun je me niet kwalijk nemen. Maar de Heilige Geest, die gaat me namelijk overtuigen. Dat doet hij al, Gods volk. Die gaat hij overtuigen dat zijn lijfeigenen van de vorst de duisternis zijn. En dat gaat helemaal mis met je. Want dat ziet hij van nature niet. Dan loopt hij in de ban van de duivel, in de ban van de Satan. En ja, en de duivel die kan alle kanten uit. En dan gaat de Heilige Geest leren, je ligt gebanden in de banden van de dood. En het wordt straks sterven en eeuwig omkomen. En dan zijn er wel die zeggen, ja, dan komt er een ogenblik, dan geeft hij er helemaal niet om. Ja, maar dat staat niet in de Bijbel hoor, dat heb ik nog nooit in de Bijbel gelezen. Dat kan wel een bepaalde mystieke ervaring zijn, maar die moet je dan maar eens bij de Bijbel, naast de Bijbel liggen. Maar dan weet ik zeker dat je er niet goed uitkomt. Koelman zou zeggen in het heil, er mag ook een heilsegoïsme zijn. Zalig worden. Alsjeblieft, zeg Heer, laat me niet verloren gaan. Ja, dat doet de Heer trouwens helemaal, die doe ik zelf. Heer, hou me vast, hou me tegen, alsjeblieft. goed. Wat is je enige troost dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet meer mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus uit. Ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben van Christus. En die heeft het voor het zeggen in mijn leven. En die heeft het voor het zeggen in mijn leven. Niet meer eigen meester, maar de Heere Jezus is mijn meester. Maar let nou eens op. Er staat in leven en sterven. Dus dat betekent ook in het dagelijkse leven heeft de Heere het voor het zeggen. Is het Heere, zegt u het maar. Er zijn heel veel mensen die denken, nou, de Heere kan die oude botten wel krijgen. Maar de Heere die eist je kraakbeen, jongens en meisjes. Hij zegt tegen de jeugd, mijn zoon, mijn dochter, geef me uw hart. En als je jeugd er al aan is, ach mensen, dan mag je als een oude Abraham ook nog tot hem komen, jawel. Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mij, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Hoe ben ik het eigendom geworden van Christus? Door betaling. Want ik was het eigendom, ja, ik was van huis uit het eigendom Gods, maar ik heb me in Adam van God afgewend en nou ben ik het eigendom van de vorst der duisternis. En nou heeft Christus mij losgekocht. Maar aan wie heeft hij nou betaald? Je zou bijna denken, dan heeft hij aan de duivel betaald. Nee, zeker niet, zeker niet, zeker niet. Ach, lieve mensen, denk dat toch niet. Denk dat toch niet. Hij heeft het aan de Vader uitbetaald. Want gemeente, als God naar rechts zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, dan moesten we allemaal voor eeuwig verloren gaan. Maar nou heeft de Heer Jezus niet met geld of met goed, maar met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald. En ik moet bijna zeggen, Ursinus, dat is abuis hoor, het is niet alleen bloed. Het is de toorn Gods, maar ja, je kunt niet alles ineens zeggen. Het is de samenvatting, want dat wordt later wel ontvouwd hoor. Het is niet alleen het bloed, het is de volle toorn Gods. Hij is tot een vloek geworden. Ik moest voor eeuwig omkomen. Hij is tot een vloek geworden. Hij heeft me vrijgekocht, vrij betaald. En het voorlaatste kruiswoord van Christus is tetelestai. Dat betekent voldaan. Dat stond vroeger onder rekeningen van die Grieken. Betaald, volkomen betaald. Hij heeft betaald. Met zijn dierbaar bloed. Geliefde. En er staat er nog meer. Hij heeft voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Heeft hij allemaal gedaan? Verlost uit de klauwen van de vorst der duisternis. En nou is die verlossing nog niet volkomen. Want de kop van de Satan is wel vermozzeld, maar hij kan nog raken klappen met zijn staart uitdelen. Maar straks, dan gaat hij er echt eeuwig aan. In ieder geval zit hij aan de ketting. Moet je wel hem rekenen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar nu moeten wij naar iets volgens, want er staat verder. En hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, hier heeft de zoon een belangrijk aspect in mijn leven. Ik ben het eigendom van mijn getrouwe God en zaligmaker. Maar ook de vader heeft hier een belangrijke functie, als we het zo uitdrukken mogen. Trouwens, de vader heeft zijn eigen zoon gegeven. Tot de losprijs. En nou is hij onze vader geworden door Christus. En nou mag die kerk van God, die troost mag hebben in leven en sterven, die mag weten, ik heb een verzoend vader. Ik heb een liefdevolle vader. Goedertieren vader, milde zegen ader. De geest die getuigt, dat die zegt het, Abba vader. Dat zonder de wil van de hemelse vader kan er geen haar van mijn hoofd vallen. Betekent dat er geen haar van mijn hoofd valt? Ja, dat staat er niet. Er staat dat er zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Want er zijn heel wat haren gevallen, hoor. Dat ik het eens anders zeggen, gemeente. Er zijn zelfs hoofden gevallen. Wat zeg je nou? Ja, hoofden gevallen. Dan denk ik aan Jacobus, de broeder van Johannes, onthoofd. Dan denk ik aan Johannes de Doper, onthoofd. Ik heb vroeger een preek gehoord van dominee H.G. Abma. Die man die was 40 jaar predikant. En toen had hij een preek gehouden over de tekst. Hij was het licht niet. Het ging over Johannes de Doper. Maar hij was gezonden om van het licht te getuigen. En toen zei hij tegen de gemeente, en dat vind ik toch wel mooi om ook u eens door te geven, maar dat vond ik zo mooi. Hij zegt, en toen kwam die man, die kwam in de kerker terecht. En toen kwam, ja, in de duisternis van de kerker. En toen kwam er een gladiator. Hij zegt, en die sloeg die man zijn hoofd af. En toen werd het licht, zegt hij. Toen werd het licht, toen werd het zo licht. Toen werd het dat licht waar hij nou altijd een getuige van was. Toen stond hij in het volle licht. In het volle licht. Je zou zeggen, dat houdt God toch tegen. Want ja, in dure tijd en hongersnood, in de grootste smarten blijven ons hart in de Heere gerust. Maar dan zorgt hij toch wel dat hun het leed niet genaakt. Nou, gemeente. Er zijn er heel wat ook vandaag de dag, hè, die vervolgd worden om de gerechtigheid wil. Maar weet één ding, die kerk die mag weten, door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij de zijne in het eeuwig licht. Hij zal ze toch niet begeven, hij zal ze niet verlaten. Want al hun haren zijn geteld. Er gaat er niet één verloren. Zonder de wil mijn hemelse vaders gaat er weer geen haar van mijn hoofd vallen. Ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Je kunt het wel eens niet begrijpen. En toch zegt de dichter, hoe donker ook Gods weg mogen wezen. Hij ziet een gunst op die hem vrezen. O gemeente, dan zijn er toch wel mensen die een diepe weg gingen en die zeggen, oh, ik had toch niet anders gewild. Ik had toch niet anders gewild, ik heb het nodig gehad. En ik heb in mijn vorige gemeente een ouderling gehad, die is er nou nog ouderling. En die was een jaar of 20, toen kreeg hij polio. En ik heb het nooit meegemaakt in een gemeente, dat er een ouderling was die in een rolstoel zat en die op moest brengen. Dat heb ik alleen maar in Scherpenissen meegemaakt. Maar die ouderling, die zei tegen mij, zei, ja, ik zeg, hoe voel je dat nou? Hij zegt, de Heer heeft nooit verkeerd gedaan. Ik had het nodig. Het was een vrome farizee. En toen heeft de Heer hem alles afgenomen. En dat heeft de Heer willen gebruiken. Om Christus te openbaren in zijn ziel. En dan zie je dat het echt waar is. Ik vind dat zo mooi, mensen. Ik vind dat zo mooi. Want als ik aan mijn natuur te raden zou gaan. Dan zou ik zeggen, oh, daar kom ik nooit overheen. Maar de Heer geeft een kruis waarbij je mens hoort. En er staat dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dingen dienen moeten. Want dan is ik een fariseer gebleven. En zo heeft de Heer mijn zondaar willen maken. Nou gemeente, laat me maar gaan zingen. Dan gaan we naar onze laatste gedachte. En dan gaan we zingen uit Psalm 68 vers 9. Dan gaat het ook over die troost. Psalm 68 vers 9. Met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs wederhoorig kroost altijd bij u zou wonen. Psalm 68 vers 9. En dan zouden we tenslotte nog stilstaan, geliefde, bij het bereiden door de Heilige Geest. Want ja, eigenlijk is alles wat we zojuist hebben gezegd het werk van de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest is een heel eigenaardig werk. Kijk, je hoort vandaag mensen die vallen in de geest en zo. Nou ja, dat is niet vandaag. Dat had je in de tijd van de wederdopers ook. Die mensen hadden van allerlei doliteiten. En dat was allemaal geesteswerk. Nou, het waren meer branischoppers. Dat is helemaal niks van de geest. We hebben tegenwoordig charismatisch. Charismatisch, dat is Gods volk, die leven van het charisma, van de genadegaven. Je moet eens opletten, de Heilige Geest die vraagt helemaal geen aandacht voor zichzelf. Dat is heel wonderlijk, hij heeft gelijke waarde en eer met de Vader en de Zoon. Maar als het erop aankomt, vraagt de Heilige Geest helemaal geen aandacht voor zichzelf. Heel ze stil gestaan. Christus zegt, die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen. De Heilige Geest, ja, je hoort mensen die hebben de geest. Ik sprak eens een keer een predikant, die stond ook in zo'n gemeente waar heel veel mensen nogal erg geestelijk en geestrijk waren. En toen zei die, ze hebben geloof ik allemaal de geest. En ik heb de geest gegeven. Hij bedoelde ermee, ik ben zeker dood. Ja, ze hebben allemaal de geest. Ze hebben allemaal de geest. Ze hebben allemaal de geest. Weet je wat de gave van de geest? Ja, of blijdschappen. Ja, dat klopt. Maar weet je wat de eerste gave is van de Heilige Geest? De eerste gave is van de Heilige Geest. Want kijk, er wordt hier in de catechismus gesproken dat de Heilige Geest mij van het eeuwige leven verzekert. Ja, dat is waar. Maar dat gaat natuurlijk wel in de weg. Het is niet zo dat de Heilige Geest zegt, nou, je bent een hemeling. Je hebt het eeuwige leven. Nee, dat gaat in een weg. Dat gaat een weg die bestaat uit drie stukken. Het is niet zoveel. Een klein kind kan het al tellen. 1, 2, 3. Dan hoef je geen bolle boos te zijn. Drie stukken. Kijk. Ik zei al, zondag 1 is een samenvatting. Maar het eeuwige leven, wat zegt de heiland? Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Dat betekent, ik sta in de verzoende betrekking met God. En dat gaat nooit buiten die zoon om. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Want anders was de Heer een verterend vuur, een eeuwige vloed bij wie niemand ooit kon. Dan moest ik voor God me bergen. Bergen. Hij overtuigt mij door de Heilige Geest. Hij bereidt mij door de Heilige Geest. Hij verzekert mij door de Heilige Geest van het eeuwige leven. Het eeuwige leven. Daar verzekert hij me van. Het is de levensverzekering die de Heilige Geest werkt. Wist u trouwens wat een polis is? Want ja, als je een verzekering hebt, heb je een polis. En als je een levensverzekering hebt, heb je ook een polis. Dat maakt helemaal niet van een brandverzekering is. Of weet ik wat voor verzekering, is altijd een polis. Het moet een polis. En polis betekent eigenlijk stad, burcht. Sterk. Dan zit je veilig. Nou, ik wil daar helemaal geen strijd over voeren, lieve mensen, alsjeblieft niet. Een strijd over deze dingen voeren. Maar het veiligst ben je in Jezus' armen. Zul je het nooit vergeten? Ik zeg echt niet dat je zomaar voort moet leven. Echt niet waar, echt niet waar, echt niet waar. We leven in 2019. Heel nuchter zijn, zeg eerlijk. Zeg heel eerlijk. We leven in 2019. Maar ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, Nog krachten, nog machten me zullen scheiden van de liefde Gods, welke er is in Christus Jezus. En dat moet je hebben, hoor. Dat moet je hebben. En dat kun je niet betalen. Dat kun je alleen maar krijgen. En dat doet de Heilige Geest. Mijn voor door zijn Heilige Geest het eeuwig leven verzekerd. En niet alleen mij het eeuwig leven verzekerd, maar ook hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Dat ik een lust krijg om te wandelen in zijn woord. Niet eens even, oh, ben toch zo blij, ik hoef niet meer bang te zijn om te sterven, want ik lig voor rekening van een drie-enige God. Nee, maar dat je ook iets krijgt in je leven van liefde tot de Heer. Nou, ik zou eens een voorbeeld geven, gemeente. Het is heel veel jaren geleden gebeurd in Engeland, in de tijd van Olivier Cromwell. En toen was er een soldaat en die soldaat die werd van hoogverraad beschuldigd. En die zou op een zekere avond, want er ging achter elkaar door hoor, het was geen gepraat zoals wij dat vandaag kennen, dat was gelijk de kogel. Dus hij zegt vanavond de klok geluiden, de avondklok, dan krijgt die man de kogel, dan wordt een musket op hem gericht. Basil Underwood heette die man, Basil Underwood. Maar zijn vrouw, die was ervan overtuigd dat hij het niet gedaan had. Ja, wat moest ze? En nou hadden ze het geluk daar in dat plaatsje in Engeland, dat de koster, die was doof. Maar die zou om 8:00 s'avonds de klok gaan luiden. Dat duurde ze 1:05. Maar ja, dat zou ook het moment zijn dat er man doodgeschoten zou worden. Wat deed die vrouw? Die ging naar die koster en ze gebaarde dat ze even naar de toren wilde om iets te... Ja, prima, zegt die koster, begreep het niet helemaal. Toen haastte dat mens zich naar de klepel van die klok. En ze hield die klepel met beide handen vast. En die koster even laten trekken aan de touw. Ja, die man had niks, die hoorde toch niks. En die handen van die vrouw die zijn gedeukt en geslagen en geperst en geslagen. En ze hield me vast. En na 5 minuten toen stopte die koster. Want ja, zijn 5 minuten waren om. Maar ja, wist die man wel die klok toch wel luiden of niet? Maar die klok luidde nou niet. Hè? Want de vrouwtje had die klepel vastgehouden. Maar die handen, oh die handen. In ieder geval, het ging niet door. Er was een misverstand, de klok had niet geluid. En toen is dat mens bij die rechter gekomen, Cromwell erbij gehaald zelfs. En die man is vrijgesproken. Nou, wat zal die man een liefde voor dat mens hebben gehad? Dat had hij al. Maar oh, toen die vrouw voor hem in de brecht. Wat zal die handen gekust hebben? Moet me rekenen. En wat zal die vrouw alles uit handen genomen hebben? Want dat mens is natuurlijk zwaar gehandicapt geworden met die handen. Ach, lieve mensen. En voor hem te leven voortaan van harte gewillig en bereid. Dan zegt de volk, hoe lief heb ik uw wet. Daar breng ik er helemaal niks van terecht, maar het leven is een hart. Hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting, gans dag. Hoeveel stukken zijn nodig om deze dingen te kennen? Er zijn er 3 dingen nodig. 3 dingen nodig. Dan moet je zonde en vervloeking leren kennen. Hoe groot mijn zonden en ellende is. Ledeboer zegt de grootste ellende van de mens is dat hij ellende niet kent. Ik dacht dat dat hier vroeger ook gedoseerd werd. Het is al een hele tijd geleden. Ik dacht, eens even kijken, 1995, in mei, toen ben ik hier beroepen geweest. En toen hoorde ik dat hier al voor de kinderen uit Ledeboe werd voorgelezen. Dat had ik eigenlijk wel aardig gevonden. Categorisatie geven uit Ledeboe. Want ja, ik ben helemaal geen Ledeboeriaan. Maar als het over de doop gaat en over deze dingen gaat, helemaal. 100%. 100%. Niet over zijn kerkvisie, maar als het over de doop gaat, dat is een pleitgrond. En was de mensen groter dan Lenders in Lenders niet kent? 100%. De Heilige Geest die overtuigt van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Die overtuigt me inderdaad wat voor een beest ik ben. Maar ja, lieve mensen, al weet ik dat allemaal. Hij gaat me overtuigen van ongeloof. Hij gaat me ook nog overtuigen, mijn ellende is zo groot. Dat ik denk dat ik een moordenaar ben. Ja, ik heb het niet echt gedaan, maar ik heb wel mensen uitgescholden en zo. Of verwenst in mijn hart. En ben een dief van Gods eer enzovoort enzovoort. Want ik ga de geestelijkheid van de wet zien. Maar ik kom veel verder, mensen. Ik ga het geneesmiddel, ik ga de arts aller zielen verwerpen. Ik ben een zelfhandhaver en dan verloochen ik Christus. Hij gaat mij overtuigen van zonde. En nou is het een misverstand en dan zeggen ze, ja, dat gaat op 3 maal toe. Hij overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van orde. Abuis, ja, dat is wel waar. Maar niet dat 3 synoniemen zijn voor dezelfde zaak, nee. Hij overtuigt inderdaad van zonde, omdat we in hem niet geloven. Maar dan gaat hij ook overtuigen van gerechtigheid. En dat is niet het verdoemend recht of al wat hij, dan gaat het over. En dat aan Gods gerechtigheid volkomen genoeg gedaan is door de Zoon des Mens. De Zoon God. En van oordeel niet omdat ik rechtvaardig eeuwig voel. Nee, omdat er geen verdoemenis is voor degene die in Christus Jezus zijn. Dat zijn de zaken die de Heilige Geest ons onderwijst. Daarom zegt de Heer Jezus ook, en anders kan de trooster niet komen. De catechismus heet wel het troostboekje van de kerk. Nou, vooruit maar. Want hij geeft aan de trooster de ereplaats. En die trooster, die troost altijd met Christus. Is dat niet heerlijk? Hij overtuigt mij van hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoek van al mijn zonden en ellende verlost worden. Ja. Hij laat het volle licht op Christus vallen. De Geest die zal u in alle waarheid leiden. Dat was al de waarheid. Dat is een man van de oude waarheid. Is dat zo? Is dat zo? De oude waarheid, dat is een waarheid van recht en genade. De oude waarheid is niet een waarheid van recht. De oude waarheid is een waarheid van recht en genade. Dat is de oude waarheid. Dat is de waarheid van Augustinus. Dat is de waarheid voor Adam. Dat is de waarheid voor Abraham. Dat is de waarheid vandaag, 2019. En ten derde ook God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Het is Comrie die in zijn catechismus, ik heb het even opgeschreven, maar die is een catechismusverklaring met kapitale letters heeft staan, dat wij niets doen om verlost te worden, maar alles omdat wij verlost zijn. Dat is mooi, hè? We doen het niet om bij de Heer in een goed blaadje te staan. We gaan geen zonde laten of omdat we, ja, dan gaan we misschien niet verloren. Nee, maar omdat ik niet verloren ga. O Heer, het heeft u zoveel gekost. Ik kan er niks aan toebrengen, ik hoef er ook niks aan toe te brengen, want u hebt volkomen betaald. Dus dat is geen aanbetaling, dat ik er nog iets bij moest doen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Het is allemaal maar in beginsel, hoor. Want als ik het goede wil doen, is het kwade me erbij. Dat is ook de nood van de kerk. Maar er ligt toch een beginsel. Heere, hoe lief heb ik uw wet. We gaan eindigen. Er werd gevraagd, wat is uw enige troost beide in leven en sterven? Nou ja, Ursinus gaf het antwoord al, namens de kerk van God. Heeft hij het ook namens u, namens jou gezegd? Dan zegt u ook, ja, dat is nou bij mij ook zo. Dat is nou mijn enige troost. Als dat nou nog niet zo is, haast u toch. Want nou lig je nog voor rekening. Want nu ben je nog het eigendom van de vorst der duisternis. Dan moet je verlossen. Laat je overtuigen. Er is vroeger een man geweest, John Eliot. Dat was een zendeling en die placht wel eens slaven vrij te kopen. Dat is echt gebeurd. Die man die kwam ergens in Amerika, dat is natuurlijk allemaal voor 1863 geweest. En toen kwam die ergens op de markt, stonden allemaal van die zwarte mannen. En die stonden allemaal om gekeurd te worden. Eens even kijken wat voor handen ze hebben en wat voor benen ze hebben. En even die spierballen, even kijken wat voor gebit ze hebben. En dan kwam John Eliot ook over die markt. En die zag, dat is een ongelukkige tobber. Die ook verkocht, zo hij zegt, ik betaal die man. Want die zou verkocht worden door een van de rauwe kerel. Hij zegt, ik betaal zoveel. En toen was hij vrij. Toen was hij vrij. En toen zegt hij tegen die slaaf, joh, ga nou maar naar huis. Hij zegt, dat doe ik niet. Hij zegt, je bent vrij. Hij zegt maar, ik kan bij nooit zo'n goed man zijn als bij u. Ik blijf bij u. Dat is gebeurd ook. Hij is zelfs later in het graf van John Eliot begraven. Dat wilde hij graag. Ik wil bij mijn meester begraven worden. Mooi, hè? Mooi. Maar nou was er nog iemand op die markt. Die wilde ook graag gekocht worden. Koop ook mij. Koop ook mij. Maar ja, die man die kon niet aan het kopen blijven. Dat begrijp u wel. Dan mocht hij wel koning of keizer zijn. Maar ja, dan kun je alle mensen niet kopen. Dat gaat niet. Maar die nou machteloos gebonden liggen. Hij komt en maakt vrij. Hij maakt op hun gebeden. Gans Israël is vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook om mij. En hij doet het. Amen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en van aarde, zo bent u. Er is bloed genoeg. Er is goud van genade genoeg. Uw woord spreekt ervan. Heere, leer ons maar baden in dat bloed. En wil zo zelf de naprediker zijn. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen nog zingen uit Psalm 66 en daarvan het zesde vers. Psalm 66... En daarvan het zesde vers.
Thank you.
Gemeente gaat ons heen in vrede. Bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.